1 Samuel hoofdstuk 27 wil ik graag met u lezen. David echter dacht bij zichzelf, op een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Het is voor mij het beste dat ik een toevlucht zoek in het land der Filistijnen. Dan zal Saul mij met rust laten en mij niet langer in het gehele gebied van Israël zoeken. Dan ben ik aan zijn greep ontkomen. Toen stond David op en trok met de 600 mannen die bij hem waren naar Achish, de zoon van Maok, de koning van Gat. David vestigde zich met zijn mannen bij Achish, de Gat, ieder met zijn gezin. David met zijn beide vrouwen, Achinoam de Israëlitische en Abigail de vrouw van Nabal de Karmelitische. Toen aan Saul was meegedeeld dat David naar Gat gevlucht was, zocht hij hem niet langer. David zei tot Achish, indien gij mij gunstig gezind zijt, geef men mij een plaats in een der steden van het vlakke land om daar te wonen. Waarom zou uw knecht bij u wonen in de koninklijke stad? Toen gaf Achish hem op die dag Ziklag. Daarom behoort Ziklag aan de koningen van Juda tot op de huidige dag. En de duur van Davids verblijf in het gebied der Filistijnen was 1 jaar en 4 maanden. David nu en zijn mannen trokken uit en deden overvallen op de Gezurieten, de Gizrieten en de Amalekieten. Want deze zijn de bewoners van het land van oudsher, in de richting van Sur tot aan het land Egypte. Telkens wanneer David dat land overviel, liet hij man nog vrouw in leven. Hij roofde kleinvee, runderen, ezels, kamelen en klederen en kwam dan weer bij Achish terug. Vroeg Achish, waar hebt gij heden een inval gedaan? Dan antwoordde David, in het zuiderland van Juda, of in het zuiderland van de Jerachmeelieten, of in het zuiderland van de Kenieten. David liet man nog vrouw in leven om ze naar Gat mee te voeren, want hij dacht, laten zij ons niet verraden en zeggen, zo heeft David gehandeld. Dit was zijn gewoonte, zolang hij in het gebied der Filistijnen verbleef. Achish echter vertrouwde David, denkende, hij heeft zich stellig bij zijn volk bij Israël in een kwade reuk gebracht, voor altijd zal hij mijn dienaar zijn. Zover het lezen van Gods woord. Ik kan mij zo voorstellen, broeders en zusters, dat tijdens het lezen u een aantal zaken opgevallen zijn die u de wenkbrauwen doen fronsen. Davids handelen, dat leidt ook tot zeer uiteenlopende meningen. Als je er de commentaren op naleest, dan is David voor de ene uitlegger iemand die in een diepe geloofscrisis zit, maar voor de andere uitlegger is David een ware held. En het feit dat Gods naam hier niet eens vernoemd wordt, en de schrijver ook geen oordeel velt over Davids handelswijze, maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op om een goed beeld te krijgen van die 16 maanden dat David hier onder de Filistijnen verblijft. Nu, los van de vraag of David goed of kwaad handelt, is het aangewezen om ons eerst te buigen over de vraag waarom David in de huidige omstandigheden de dingen doet die hij doet. Maar al te vaak merk ik in de omgang, broeders en zusters, dat wij mensen van nature geneigd zijn om snel een moreel oordeel te vellen, louter en alleen op grond van 1 incident, waar we ons dan vervolgens op vastpinnen. En wanneer dat tijdens een onderling gesprek die naam van de persoon valt, dan gooien we gemakkelijk ons moreel oordeel in de groep en gaan we onze overtuiging kracht bijzetten door te verwijzen naar dat ene incident. Maar vaak is het zo dat een kwalijke daad of een ongelukkige reactie een dieper onderliggende oorzaak kent, waar we oog moeten voor leren krijgen, wat ons ook context verleent en ons inzicht en begrip schenkt. En zolang dat we niet bereid zijn, vrienden, om verder te kijken en ons blijven vastpinnen op dat ene incident, komen we geen stap verder. En om die reden is het ook aan te raden om deze periode in Davids leven in een ruimere context te zien. En als eerste wil ik de aandacht vestigen op het feit dat dit niet de eerste maal is dat David zijn toevlucht neemt tot de Filistijnen. De eerste maal was, zoals u misschien zich herinnert, in hoofdstuk 21. Helemaal aan het begin van zijn vlucht voor Saul. Nu, om een lang verhaal kort te maken, dat bracht David toen in de gevangenis. En nauwelijks aan de dood ontsnapt, moest David op zijn stappen terugkomen. Hoewel David nu hier opnieuw omwille van Saul zijn toevlucht zoekt bij de Filistijnen, zal hij deze maal niet naar Israël terugkeren als de mislukte asielzoeker, maar als Israëls koning. Dus beide gedeelten vormen hier een insluiting. Hoofdstuk 21 is het begin van Davids vlucht voor Saul. En hoofdstuk 27 komt het einde aan die aanhoudende vlucht in zicht. Want er werd ons verteld in vers 4, toen aan Saul werd meegedeeld dat David naar God gevlucht was, zocht hij hem niet langer. Dus Saul houdt op met David te vervolgen, en wanneer dat David nu terugkeert, is het om koning in Israël te zijn. Ten tweede is de situatie ook totaal anders dan wanneer David voor het eerst op de vlucht sloeg voor Saul. Toen zagen we dat David uit vrees voor zijn leven, door angst en niet door geloof, in overlevingsmodus gaat. Hij begint op eigen wijsheid te vertrouwen, hij steunt op eigen kracht, hij verbergt zich achter misleiding en bedrog, en hij zoekt verlossing door het zwaard van Goliath. David, die lijkt precies wel het spiegelbeeld van Saul te zijn. Hij is precies een zoon van Saul geworden. Maar 6 hoofdstukken later, wat we vorige week overdacht hebben, zien we hoe de rollen omgedraaid zijn. David, die komt wel heel dicht bij Saul, en hij betoont over zijn leven en dood te beschikken. En hoewel dat Saul in het laatste gesprek die ze hebben, ironisch genoeg, David, mijn zoon David noemt, kon hij niet minder op Saul lijken dan toen. David vertoont in dat 26e hoofdstuk het karakter van een trouwe, gehoorzame gezalfde van God, die spoedig Sauls troon zal gaan beherven. En dat brengt me bij een derde punt. Het is noodzakelijk om Davids situatie voor ogen te hebben, om wat hij bij zichzelf denkt te kunnen plaatsen. En ik doel op vers 1. David echter dacht bij zichzelf. Op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Het is voor mij het beste dat ik een toevlucht zoek in het land der Filistijnen. Dan zal Saul mij met rust laten en mij niet langer in het hele gebied van Israël zoeken. Dan ben ik aan zijn greep ontkomen. Wat David hier tot zijn eigen hart spreekt, en daar moet je altijd mee voorzichtig zijn, dat getuigt niet van al te veel geloofsvertrouwen in God. Hij raadpleegt de Heer niet via de hoge priester Abiathar, en hij doet ook geen beroep op Gods profeet, God die bij hem was. Wat David hier beslist, lijkt puur uit zelfbehoud te zijn. Nu, Davids voorbije ervaringen tijdens zijn vlucht voor Saul, dan mag dat wel supermateriaal opleveren om te verfilmen tot een bloedstollende kaskraker. Met echte leven mensen eist dit wel zijn tol bij gewone mensen. Davids vrees voor een volgende confrontatie met Saul is niet onrealistisch. En tot nu toe waren nog geen slachtoffers gevallen aan beide zijden. Maar er zou nu wel eens verandering kunnen inkomen. En dat is iets wat David absoluut wil vermijden. En zijn reputatie als toekomstige koning geen goed zou doen. Maar laten we naast al die vaststellingen, vrienden, ons toch opnieuw realiseren dat David geen andere keuze had. Dus laten we even terugdenken aan het punt waar we vorige week bij hebben stilgestaan, Davids aanklacht tegen de koning. En dat was in het vorige hoofdstuk, vers 19. Toch belangrijk om dit te hernemen, vrienden. Waar David klaagt tegen de koning, hij zegt dit: en u laat mij, Heer de koning, toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als Jahwe u tegen mij opzet, mogen hij dan een offer aannemen? Maar als het mensen zijn, mogen zij dan vervloekt zijn voor het aangezicht van Jahwe, omdat zij mij deze dag verstoten, omdat ik mij niet bij het erfdeel van Jahwe kan voegen. Ze zeggen, ga heen, en dien andere goden. Ondanks het feit dat David geen enkele bedreiging vormt, wordt Sauls vijandigheid gevoed door zijn entourage, zo zegt David. Ja, Sauls omgeving die is ervan overtuigd dat David niet loyaal is en dus een bedreiging vormt voor de koning. Je kan David niet langer vertrouwen, zeggen ze. Hij rebelleert tegen u, Gods gezalfde. En zo diende keert hij zich ook tegen jou bij de God van Israël. Waarmee dat ze eigenlijk zoveel zeggen van, kijk, dat hij dan maar zijn biezen pakt en het erfdeel van Jahwe verlaat en dat hij maar andere goden gaat gaan dienen. En dat is hier Davids aanklacht, vrienden. Hij zegt, jullie dwingen mij om Gods erfdeel te verlaten en onder een ander volk te gaan leven. Jullie dwingen mij om een andere bondgenoot te zoeken, wil ik overleven. Jullie zijn de oorzaak dat ik genoodzaakt ben om een andere koning te dienen die andere beschermgoden heeft. David die gaat dus noodgedwongen het land verlaten. Hij gaat koning Achish dienen, die de god Dagon als de beschermheer van zijn stad vereert. En in die verdere ontwikkelingen, vrienden, zal duidelijk worden of dat David, zoals Sauls entourage beweert, een rebel is die andere goden dient. Dus wat dat nu verder ook gebeurt, wat daar niet goed te praten is, het is wel Saul en zijn entourage die David in deze kwalijke situatie gedwongen heeft. Of om het anders te zeggen, het zijn de zonden van anderen die David noodgedwongen in ballingschap onder de Filistijnen voeren. En ik zeg bewust zo, omdat het ons zou moeten doen terugdenken aan 1 Samuel hoofdstuk 4. En dat zit misschien een beetje ver. Maar daar zie je hoe dat God zelf in ballingschap gaat, wanneer de Filistijnen de ark van Jahwe wegvoeren als oorlogsbewijs. En de schoondochter van Eli, de hoge priester, die baart op dat moment een zoon en ze geeft hem de naam Ichabod. De heerlijkheid is weg. Jahwe, de God van Israël, die liet zich wegvoeren uit zijn erfdeel naar de Filistijnen en onderhing zelf het oordeel voor de ontrouw van zijn volk. En hier vinden we nu dat Jahwe het toelaat dat David vrijwillig in ballingschap gaat onder de Filistijnen voor de zonden van anderen. Als dat geen bijzonder licht vooruitwerpt. Want 1000 jaar later zou Jezus, de erfgenaam van de troon van David, die verworpen wordt en vooruitgedreven wordt naar Golgotha, verhoogd worden tussen hemel en aarde. De ultieme ballingschap. En het is goed om ons te herinneren dat de Heer Jezus dit vrijwillig koos om die ballingschap te ondergaan, zodat u en ik konden thuiskomen. Voor David is in het land blijven onder Sauls gezag, of kiezen om te gaan leven onder Achish, dat zijn wezen kiezen tussen de cholera en de pest. Maar David die kiest voor een plaats waar hij en zijn mensen kunnen leven, en niet langer op de vlucht hoeven te zijn. Ja, het is een dubbelzinnige situatie, maar wat voor andere opties heeft hij nog, vrienden? En David kiest voor de minst kwade. Maar dat brengt wel met zich mee dat hij nu loyaal moet zijn aan de vorst die hem onderdak biedt. En dat brengt mij bij vers 5. David zeide tot Achish, indien u mij gunstig gezind zijt, geef men mij een plaats in een der steden van het vlakke land om daar te wonen. Waarom zou uw knecht bij u wonen in de koninklijke stad? Achish ziet David heel graag komen. Ja, hij weet natuurlijk dat Saul hem naar het leven staat. En hoe kan ik dat met zoveel zekerheid zeggen? Wel, herinner u die situatie in 1 Samuel 23? David en zijn mannen zitten in de tang door een rondtrekkende beweging van koning Saul. Hij moet ineens abrupt zijn aanval afbreken. Waarom? Omdat de Filistijnen in het land zijn binnengevallen. Dus die Filistijnen die maakten toen handig gebruik van Sauls obsessieve klopjacht op David om een verrassingsaanval te plaatsen. En voor Achish is de vijand van zijn vijand zijn vriend. Maar hij heeft geen weet dat ondanks zijn vlucht David nog steeds loyaal gebleven is aan koning Saul. Achish die meent dat David een in ongenade gevallen krijgsheer is. En als David nu samen met 600 man Achish wil dienen, toch wel een serieuze versterking van zijn legermacht, hè? En trouwens, vergeet niet dat David door het verslaan van Goliath, die rarara uit Gat afkomstig was, veel respect had afgedwongen, ook bij zijn tegenstanders. En hij weet, beter dan wie ook, Achish, wat voor een ravage David en zijn mannen kunnen aanrichten. En nu dat hij David in zijn rangen heeft, kan hij dat ook uitspelen, niet tegen Saul? en de verdeeldheid in Israël nog groter maken. Nu David, zien we hier van zijn kant, hij wil Achis niet tot last zijn. Ondertussen bestaat zijn gevolg met vrouwen en kinderen uit 2.000 à 3.000 mensen, monden die moeten gevoed worden en onderdak nodig hebben. En zoveel vluchtelingen kan de stad God niet opvangen. Daar kan alleen maar miserie van komen. Dus een vluchtelingencrisis is, zoals u merkt, geen modern probleem. En trouwens, David, die wil hier ook wat ademruimte. En niet constant hier op de vingers gekeken worden, en daarom vraagt hij de koning om een gunst. Een plaats, zegt hij, in een stad op het platteland, waar zij hun eigen onderhoud kunnen voorzien. En ik denk, vrienden, dat David maar wat verrast was toen dat hij dit antwoord kreeg van de koning. Vers 6, toen gaf Achis hem op die dag Ziklag. En dan zegt de schrijver daarbij tussen zijn tanden, daarom behoort Ziklag aan de koning van Juda tot op de huidige dag. Zegt het spreukenboek niet, vrienden, dat God het hart van koningen kan leiden als waterbeken? Achis schenkt David de stad Ziklag. Misschien zeggen, ja, waarom is Ziklag nu zo belangrijk? Als je zou gaan kijken in het boek Jozua, dat wordt in hoofdstuk 15 respectievelijk het erfdeel dat God toebestemd heeft aan alle stammen, dan wordt dat opgesomd. Welke steden er in een gebied liggen die voor hem bestemd zijn? En als je kijkt in vers 20, dan vind je de stam van David, Juda namelijk. Dit is het erfelijk bezit van de stam van de nakomelingen van Juda naar hun geslachten. Dan vind je al die steden. En in vers 31 vind je Ziklag. Ja, Ziklag, dat maakt deel uit van het erfdeel dat Yahweh aan de stam van David had toegewezen, dat tijdens de intocht door Juda in bezit moest genomen worden. Maar dat is toen niet gebeurd. En zie je, broers en zusters, wat er eigenlijk gaande is. David, die slaagt erin om zonder slag of stoot, Ziklag, een stad die behoort tot het erfdeel van Yahweh, in handen te krijgen, al is die zelfs in ballingschap. En is dat eigenlijk niet, vrienden, dat Yahweh letterlijk beloofd had om de steden in het beloofde land in handen te geven? Ja, als dat voor David in zijn omstandigheden geen bemoediging is, Yahweh is met hem. Wat een bemoediging als je in zo'n papieren verkeert. En zo is onze God, vrienden. Zo is onze God. En hij vergeet ook geen van de weldaden die aan de zijnen worden gedaan. Want Achis mag dan wel zijn agenda hebben en David asiel verlenen en Ziklag schenken. Dat zal wellicht wel deel uitgemaakt hebben van zijn weloverwogen plan. Maar toch, Yahweh zal hen niet vergeten. En in alle profetische passages die later gericht zijn tegen de steden van de Filistijnen, en dat zijn er nogal wat, wordt de stad God nooit vermeld. Doorheen de geschiedenis is God altijd een bondgenoot gebleven van het huis van David. En wanneer David straks zal terugkeren naar Israël om koning te zijn, dan zullen vele inwoners van deze stad met David terugkeren. Wat dat hier plaatsgrijpt, dat wijst vooruit. Maar net zoals de Heer Jezus, werd David verworpen door zijn eigen broeders. Maar was hij welkom onder de heidenen. We lezen verder in vers 8. David nu en zijn mannen trokken uit en deden overvallen op de Gezurieten, de Gizrieten en de Amalekieten, want deze zijn de bewoners van het land van oudsher, in de richting van Sur tot aan het land Egypte. En verder lezen we nog, in het tweede gedeelte van vers 9, dat hij kleinvee roofde, runderen, ezels, kamelen en klederen, en dan kom hij weer bij Achis terug. Nu, Davids keuze om nu als woestijnrover in Robin Hood-stijl op pad te gaan, dat zal u wellicht verbazen. En misschien uw sympathie voor de man doen afnemen. Maar bedenk wel dit, vrienden. Nu dat David het grondgebied van Israël heeft verlaten om koning Achis te dienen, is hij opnieuw in de situatie dat hij maar twee keuzes heeft. Achis die verwacht dat David, die nu onder hem dient, dat hij wel de strijd gaat aanbinden met Israël. En hij verwacht van David ook oorlogsbuit als eerbetoon voor de gunsten die hij David heeft verleend. Ja, David mag gratis wonen in zijn landgebied en hij moet geen pacht betalen. En zo werkt het in die dagen. David heeft geen keuze, wil hij Achis loyaal zijn. En vertel me een keer, waar gaat hij dan die oorlogsbuit vandaan halen? Wat moet hij doen? Zijn eigen volk beroven? Dat kan hij toch niet maken als toekomstige koning? Zal hij dan maar de Filistijnen beroven? Kan toch moeilijk bijten in de hand die hem voedt? En David die gaat ervoor kiezen om zich te richten op gebieden die in principe aan Israël toebehoren, maar tot op dat moment bewoond worden door bevolkingsgroepen die er helemaal geen recht op hebben. Achis die wil dat David op Israëls grondgebied op rooftocht uitgaat, en David gaat dat ook doen, maar niet tegen zijn eigen mensen. Dus in deze omstandigheden is dat volgens mij wel een wijze strategie, want uiteindelijk blijven de Filistijnen toch de vijanden van Gods volk. En dat brengt me bij mijn vierde punt. Het is belangrijk om Davids rooftochten te plaatsen in de context van de geschiedenis. De laatste richter die uitvoerig in beeld komt in het boek Richteren is mijn beste vriend Simson. Israël wordt in die dagen geteisterd door rooftochten en plunderingen van de Filistijnen, die geen recht hebben om in naam van hun afgoden beslag te leggen op het beloofde land en zijn zegeningen. Het land is toch niet van Dagon, he? Het land is van Yahweh, het is zijn erfdeel. Maar in die dag roept Israël niet langer tot Yahweh om een verlosser. Want in tegenstelling tot alle voorgaande richters is Simson er enkel door Yahweh gekomen. Israël had om hem niet gevraagd. En de stam van Simson, de Danieten, die hebben ondertussen al het erfdeel dat hun toegewezen was door Yahweh verlaten. Ze zijn hun geluk ergens anders gaan beproeven. Dus mijn punt is eigenlijk, vrienden, dat aan het einde van het boek Richteren Israël al een hele tijd gestopt is met de strijd van Yahweh te voeren en geen interesse betoont in het erfdeel van Yahweh om het in bezit te nemen. En wanneer de enkele jaren later Saul, de eerstgezalfde koning van Israël, de opdracht van Yahweh krijgt om de Amalekieten, die hier ook tegenkomt trouwens, om die volledig met de banvloek te slaan, dan is hij ongehoorzaam. Hij spaart hun koning, hij spaart al hun bezittingen, waardoor dat Saul door Yahweh verworpen wordt en zijn koningschap verspeelt. Al decennia lang, vrienden, verzaakt Israël aan de opdracht om de strijd van Yahweh te voeren en het beloofde land in bezit te nemen. Dus vanuit het oogpunt van de afgelopen geschiedenis voert David hier de wil van Yahweh uit en doet hij wat Saul had moeten doen met de Amalekieten. Nou, Saul die had ondertussen al langer het oog verloren wie dat zijn ware vijanden waren en hij bestreed de verkeerde mensen. Hij had de handen vol met zijn eigen mensen naar het leven te staan. Zelfs hen die trouw waren, die moesten er ook aan geloven. Denk aan de priesters en hun familie in Nob. Saul die streed zijn eigen strijd en niet die van Yahweh. Dus vanuit dit oogpunt blijkt David absoluut niet ontrouw te zijn aan Yahweh. Integendeel. Hij is sinds generaties, vrienden, de enige die begaan is met de heiligheid van het erfdeel van Yahweh, het beloofde land. En ondanks het feit dat David hier in ballingschap is, slaagt hij erin om zijn koninklijke rol als godsgezalfde uit te voeren en hij gaat succesvol de strijd met de vijanden van Yahweh aanbinden. En let eens in dat verband op de toelichting die de schrijver geeft bij de bevolkingsgroepen die David viseert in vers 8. David en zijn mannen trokken uit en deden overvallen op de Gezerieten, de Gizrieten en de Amalekieten, want deze zijn de bewoners van het land van oudsher in de richting van Sur tot aan het land Egypte. Dat zou al twee bellen moeten doen rinkelen, want de weg van Egypte in de richting van Sur, dat is exact dezelfde route die Israël volgde om het beloofde land in bezit te nemen onder Jozua. Dus David had hier de heilige oorlog om het beloofde land in bezit te nemen, die begonnen was onder Jozua, maar niet voleindigd werd, en gaat die verder zetten. En in dat verband wil ik je ook wijzen op Gods woord aan Jozua, wanneer dat hij hoog bejaard is en niet langer meer in staat is om Gods volk te leiden in de strijd. Je moet het niet opzoeken, maar het staat in Jozua hoofdstuk 13, vers 1 en vers 2. En dan staat er dit. Toen Jozua oud en hoog bejaard was, zei Jahweh tot hem, je bent oud en hoog bejaard. Er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. En dan had de Heere zeggen dat er allemaal nog moet in bezit genomen worden. Dit is het land dat overgebleven is. Kan het ook anders. Alle randstreken van de Filistijnen. En dan volgt het gehele land der Gezurieten. En ik heb al gewezen op Amalek. Nu die Amalekieten, daar had Yahweh sinds de Exodus nog een openstaande rekening mee te vereffenen. En die openstaande rekening, dat wijst de Heere op tegen Mozes. Die opzoeken, Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. En dan zegt de Heere dit. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. Hij vreesde God niet. Als Jahweh uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, en het land dat Jahweh uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet, zegt de Heer. Nu, Saul, die had geweigerd om die opdracht van Jahweh te gronden uit te voeren. Maar wat zien we nu dat David de opdracht gaat verder zetten? En weet je uiteindelijk, vrienden, wie dat de gedachtenis van Amalek onder de hemel definitief zal uitwissen? Nee? Koningin Esther zal ervoor zorgen. Dat even terzijde. En wat dat volgt, zien we dat David tijdens zijn rooftochten de tactiek van de verschroeide aarde toepast. Laten we het maar lezen, vers 9. Telkens wanneer David het land overviel, liet hij man nog vrouw leven, wordt ons gezegd in vers 9. Dan vinden we in 10. Vroeg Akis, waar hebt gij heden een inval gedaan? Dan antwoordt David, in het zuiderland van Juda, of in het zuiderland van de Jerachmeelieten, of in het zuiderland van de Kenieten. Denk dat het u ondertussen wel duidelijk is dat David hier een heel gevaarlijk spel aan het spelen is. Hij heeft een indruk aan koning Akis dat hij dezelfde tactiek als de Filistijnen toepast, hè? Door in het zuiderland van Juda terreur te zaaien door overvallen en plunderingen. En hoewel David zich hier richt op bevolkingsgroepen die in principe ook vijanden van de Filistijnen zijn, en dus Akis niet ontrouw is, speelt hij hier wel een dubbel spel. Hij gaat niet zijn eigen volk plunderen zoals hij Akis overtuigend de indruk heeft, want als er één ding dat ik hem moet nageven, is dat hij wel heel overtuigend is. Wat vinden we hier? Dat onder het beschermheerschap van koning Akis, David in het geheim aan het werken is voor zijn eigen volk. Dat hij zo loyaal blijft en dat hij bovenal Jahweh, de God van Israël, dient. Je begrijpt, als dit aan het licht komt, dat de Filistijnen wel eens veel efficiënter zouden kunnen zijn dan Saul om David uit de weg te ruimen. En om zijn dubbelspel te zorgen dat het niet aan het licht komt, mag David geen enkel risico nemen. En zorgt hij er dan ook voor dat er geen getuigen overblijven die nog iets kunnen navertellen. En er wordt ons gezegd in vers 11 dat dat niet bij één keer blijft. Dit was zijn gewoonte, zolang hij in het gebied der Filistijnen verbleef. Ik denk dat jullie wel aanvoelen dat een passage als deze, dat dat bij uitstek voer is voor atheïsten, wat zij van smullen, en daar het bewijs geleverd zien dat elke vorm van religie van deze aarde moet uitgeroeid worden. Dat hoor je toch, hè? Maar ik vrees dat ze niet in de gaten hebben dat de wijze waarop zij denken, dat dat gevormd is door de invloed van het evangelie in de huidige wereld. Moest je de meest uitgesproken atheïst met een teletijdsmachine terugsturen naar de eerste eeuw en hij had er zijn normen en waarden voorhouden aan de Romeinen op het gebied van misdaden tegen de mensheid, de rechten van de mens, oorlogsmisdaden en genocide, dan gaan ze hem meteen zien als een bedreiging voor de machtsstructuren van Rome en als een gevaar voor de verordening van de samenleving en de maatschappij zoals het dan is in die dagen. Ze gaan hem onmiddellijk arresteren, want hij blijkt een christen te zijn. De hedendaagse maatschappij, vrienden, die beseft niet langer hoe dat Jezus, onze Heer, de wereld voorgoed veranderd heeft door voor zijn vijanden zijn leven te geven en te sterven op een kruis. En bijgevolg is het ook niet eerlijk om Davids daden, die 3000 jaar geleden plaatsgrepen, om die te gaan beoordelen naar de normen van onze huidige maatschappij. Dat is totaal ongepast. Maar, dit gezegd zijnde vrienden, wil ik er meteen aan toevoegen, hoewel ik heel veel begrip kan opbrengen voor David in zijn noodgedwongen, aardsmoeilijke situatie, zijn gewone manier van handelen niet kan goedkeuren. Ik zal je zeggen waarom. Want zelfs naar de gewoontes van de Filistijnen is wat David met mannen en vrouwen doet er zwaar over. Hè? David pleegt overkill hier. En wanneer dat je zou de tijd nemen om Gods verordeningen door te nemen, betreffende het in bezit nemen van het land en dat er gehandeld moet worden met de Kanaanitische stammen, dan ga je merken dat David, natuurlijk voor zover we het kunnen achterhalen, zich niet aan de regels houdt. En er is ook het feit, vrienden, dat David later de tempel van God niet mag bouwen. Waarom? Omdat er bloed aan zijn handen kleeft. En er is dan ook veel voor te zeggen dat God wat David hier doet, later in rekening brengt. Maar er zijn heel wat losse eindjes aan dit verhaal. Ik hoop dat je dat aanvoelt. Wat dat ons ook niet toelaat om als in een film de good, the bad en the ugly te identificeren hier. De schrift die laat ons onverbloemd de ongezouten waarheid zien, dat Gods dienstknechten niet gedesinfecteerd zijn in een bad met Dettol, zodat ze onfeilbaar en zonder zonde zijn. Trouwens, die verhalen in de Bijbel die worden ons niet gepresenteerd als verhalen met een moraal. Hoewel als ze in de kerk maar al te vaak zo gepresenteerd worden, en zeker ten aanzien van de kinderen. De Bijbel is geen verzameling fabels, à la de fabels van La Fontaine, die telkens zo een morele les in petto hebben. En toen ik dit zo overdacht, moest ik denken aan Petrus zijn woorden in zijn geestelijk testament. In 2 Petrus 1, vers 16 zegt hij, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. En daar ligt heel veel in vervat. De zorg van de schrijvers van de Bijbel ligt hierin vervat. Want wat willen de schrijvers van de Bijbel in de kijker stellen? Als eerste Gods doelen en Gods beloftes. Ten tweede, hoe dat mensen daarop reageren, dat zetten ze in de kijker. En ten derde, niet de minst belangrijke, hoe dat onze God, ondanks het onfrisse, zwakke en gebrekkige materiaal dat hij voorhanden heeft, erin slaagt om zijn vooringenomen plan met deze wereld en de mensheid te realiseren. En zolang dat we geloven, hoe miniem ook, dat er zoiets is als menselijke waardigheid, dan gaan we nooit de Bijbel echt begrijpen. Dan gaan we nooit echt beven van ontzag voor God en nooit echt kunnen genieten van God. Waarom zeg ik dat? Omdat de levende God nu niet geen proper materiaal heeft om mee te werken. Ja, we zingen graag met de kinderen, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in uw handen, o Heer. Maar laten we toch maar ontdoen van alle sentimentaliteit en romantiek die er zo'n beetje rondhangt. Want het is geen propere klei, maar zondige klei, waar de Heer zijn handen moet aan vuil maken, wil je er toch enigszins vorm in krijgen. Als je mij vraagt, vrienden, is het zelfs een wonder te noemen dat God zich zoveel moeite en geduld getroost en er dan ook in slaagt om uit dat materiaal het beeld van Jezus Christus te doen verschijnen. Weet je dat niet? En daarvoor kunnen we de Heer nooit genoeg danken. Samen met de psalmist kunnen zijn Heere, wat is de mens dat gij hem gedenkt? En ik denk dat het antwoord ligt in lied 37 van de Engelstalige liederen. Willen we dat samen zingen? Amen.